Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 98e psalm en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En wat er verder volgt in het tweede vers van de 98e psalm. Plaatsen we allereerst ons leven voor de spiegel van Gods heilige wet. Als de Heer ook deze zondag tot ons komt met die wet. Om vervolgens te gaan zingen uit de 119e psalm. Het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Vers 25 van 119. Vervolgens wordt u gelezen uit het Oude Testament, het eerste Bijbelboek, het boek Genesis, het vijfde hoofdstuk, Genesis 5, het hele hoofdstuk, de versen 1 tot en met 32.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is.
Thank you.
Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Godes. Man en vrouw schiep hij hen en zegende hen en noemde hun naam mens, ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth. En Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest 800 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaar en 30 jaar en hij stierf. En Seth leefde 105 jaar en hij gewon Enos. En Seth leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Seth 912 jaar en hij stierf. En Enos leefde 90 jaar en gewon Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan gewonnen had 815 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Enos 905 jaar en hij stierf. En Kenan leefde 70 jaar en hij gewon Mahalaleel. En Kenas leefde nadat hij Mahalaleel gewonnen had 840 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Kenan 910 jaar en hij stierf. En Mahalaleel leefde 65 jaar en hij gewon Jered. En Mahalaleel leefde nadat hij Jered gewonnen had 830 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Mahalaleel 895 jaar en hij stierf. En Jered leefde 162 jaar en hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaar en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. En Methuselah leefde 187 jaar en hij gewon Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech gewonnen had 782 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Methuselah 969 jaar en hij stierf. En Lamech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon. En hij noemde de naam Noach, zeggende, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen, vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde nadat hij Noach gewonnen had 595 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaar en hij stierf. En Noach was 500 jaar oud en Noach gewon Sem, Cham en Jafet.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Genesis 5. De versen 28 en 29, Genesis 5, vers 28 en 29, waar het woord van de Heere luidt. En Lamech leefde 182 jaren en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen, vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Tot zover. We willen met elkaar gaan zingen uit de lofzang van Zacharias, het eerste en het tweede vers vers 1 en 2 van de lofzang van Zacharias. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 146e psalm, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft en die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Vers 3 van 146, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wie iets verwacht, die heeft ook iets om naar uit te kijken. Dat geldt toch in het bijzonder voor een gezin waar een baby wordt verwacht. 9 maanden lang is de moeder in blijde verwachting. En de weken worden afgeteld en er wordt toegeleefd naar de dag van de geboorte. En jullie jongens en meisjes, als je moeder een baby verwacht, dan wacht je dat er ook met spanning af. Wanneer zal de baby komen? Zal ik een broertje krijgen of een zusje? Hoe zal die baby heten? Je bent in elk geval benieuwd. En als alles goed is gegaan en het kindje is geboren, dan is iedereen in huis blij en dankbaar. Want zo'n klein kindje in de wieg belichaamt nou verwachting voor de toekomst. Want elk nieuw leven is immers een teken van hoop. Een lichtstraal in de donkere nacht die gevallen is over deze wereld. Dat geldt vandaag de dag. Dat gold vroeger. Ja, dat is altijd al zo geweest. En zeker op die oude wereld van voor de zondvloed. De geboorte van elk kind opende toen een venster naar de toekomst. De toekomst met een hoofdletter wel te verstaan. Want het vernieuwde en het verlevendigde de verwachting van de komst van het beloofde zaad van de vrouw. En dat blijkt nu ook wel als Lamech zijn oudste, zijn eersteling in zijn armen neemt. Uit zijn mond mag dan een adventslied gaan klinken. En dat zien we in onze tekst. We willen naar onze tekst luisteren onder het thema het adventslied van Lamech. 2 gedachten. In de eerste plaats in de donkere dagen van advent. En in de tweede plaats als een rijke troost voor advent. Het adventslied van Lamech. In de donkere dagen van advent. Als een rijke troost voor advent. De doodsklok die hamert voort met de snelheid van een secondewijzer. Het luiden van de doodsklokken is haast dagelijks hoorbaar. Elk ogenblik sterft er wel ergens een mens. Niemand wordt daarbij overgeslagen. Het treft ons allen, jong en oud. Maar het is niet iets nieuws. Het is dat terugkerende refrein sinds Genesis 3. En al op die oude wereld van voor de zondvloed werden de doodsklokken geluid. Ja, de mensen, ze werden weliswaar oud. Heel oud zelfs, we hebben dat net ook gelezen. Maar toch gold voor hen allen en hij stierf. Dat was niet alleen zo bij het zaad van de slang, hoofdstuk 4... maar ook bij het zaad van de vrouw, hoofdstuk 5. Dat was niet alleen zo bij het nageslacht van Kain, maar ook bij het nageslacht van Zet. En we hebben het gelezen. Adam, 930 jaar en hij stierf. Zet, 912 jaar en hij stierf. Enos, 915 jaar en hij stierf. Kenan, 910 jaar en hij stierf. En zelfs de oudste van allen, Methusalach of Methusalem, hij werd 969 jaar. Toch gold het ook voor hem en hij stierf. Dit boek van Adams geslacht, zo begint hoofdstuk 5, is uiteindelijk niets anders als een stervensregister. Geslachten komen, geslachten gaan. En hoe vaak gebeurt dat niet om ons heen? Hoe vaak horen wij die doodsklokken niet luiden? Vaak ver weg, maar soms ook dichtbij. Dan staan we daar, bij het ziekbed van een vader die stierf. Bij de kist van een moeder die plotseling werd weggenomen. Op de begraafplaats om een broer of een zus te moeten wegdragen. Bij het open graf van een kind dat van u werd afgescheurd. En dan komt het dichtbij, steeds dichterbij. Vandaag hij, morgen ik. En u voelt wel, de dood wenkt ieder uur. Ik ben sterfelijk. Ook voor mij zullen die doodsklokken eens luiden. Want maar liefst 8 keer klonk in ons schriftgedeelte dat droeve refrein. En hij stierf. Tekenend voor ons mens zijn, bepalend bij onze vergankelijkheid. Maar die dood die hoorde niet bij Gods goede schepping. De dood is in de wereld gekomen door de zonde. En de Heere die had het voorzegd tegen Adam en Eva. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En toen Adam in de zonde viel, stortte hij zich ook in die dood. De geestelijke dood. Waardoor de band met God de Schepper werd verbroken. Maar ook de lichamelijke dood. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. De dood, wat het loon, de bezoldiging is van de zonde. Ja, wij allen. Als de Heer Jezus Christus niet eerder terugkomt, wij allen zullen eens moeten sterven. En dat maakt het nou donker op deze aarde. Dat het levenslicht eens zal worden gedoofd. En het heeft die man die in ons tekstvers zijn adventslied zingt, die heeft dat begrepen. Het is Lamech, de zoon van Methusalem, de kleinzoon van Henoch. Hij komt dus uit een goed geslacht. Het is de geslachtslijn van Seth. Hij is zo'n 900 jaar, een kleine 900 jaar, na de schepping is hij geboren. Hij is de 8e in de rij na Adam. En toen Adam stierf, was Lamech 55 jaar. In huis zal dus ook best een en ander zijn verteld. Lamech die zal waarschijnlijk ook zelf nog met Adam hebben gesproken. En in elk geval, vader Methusalem die heeft als kind ook alles gehoord van zijn overgrootvader Adam. over Gods goede schepping, over de zondeval, de wegzending uit het paradijs, de moederbelofte en de mondelinge overlevering zal dat van geslacht op geslacht hebben overgedragen. Ja, want in de gezinnen zal die kennis, zal die geloofsoverdracht ook een plaats moeten hebben. Toen was dat zo, maar vandaag de dag dient dat nog steeds zo te zijn. Want het gezin, dat zal toch de plaats moeten zijn waar ouders hun kinderen bekend maken met Gods grote daden en met Gods inzettingen. Dat is een zegen als dat gebeurt. En een voorrecht als je in zo'n gezin mag geboren zijn. En zo zal Lamech dan ook bij het groter worden bepaald zijn geworden bij het spreken van God. Trouwens, deze Lamech is wel een andere als die Lamech die we tegenkomen in de geslachtslijn van Kain in Genesis 4. Want als we die beide geslachtsregisters naast elkaar zouden leggen, dan zouden we toch een heel aantal dezelfde namen tegenkomen, wat een bepaalde onduidelijkheid met zich mee kan brengen. Maar die Lamech van Kain, hoofdstuk 4, zingt een heel ander lied. Die Lamech zingt van wraak, doodslag en moord. Lees maar in Genesis 4, vers 23 en 24. Waar hij het uitroept. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Want Kain zal zevenvoudig gebroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. Die Lamech spreekt dus de taal van geweld en van hoogmoed. Die Lamech gaat de weg puur voor hemzelf. Maar zijn zwanenzang is er één vol dood, vol verderf en vol ondergang. Maar dat is bij deze Lamech, Lamech van Methusalem, van Seth, van Adam, wel anders. Want deze Lamech beleeft de donkerheid van zijn tijd intens. Want het is nu in ons tekstvers al meer dan 1000 jaar na de schepping. En Lamech ondervindt de ellende van zijn zondaars bestaan aan den lijve. Hij bezeert dikwijls zijn handen en zijn voeten aan de doornen en aan de distels die de aarde draagt. Het werk valt hem zwaar. De smart van zijn handen, zo lezen we in zijn lied, is veel. En het kost hem veel inspanning. Hij moet de aarde bewerken. Ploegen, graven, zaaien, onkruid wieden, de gewassen beschermen. En het kost hem menig zweetdruppel. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat is hij in de weer. En hij voelt de pijn, voelt hij in zijn armen en in zijn benen na een dag werken. En dan kost het hem moeite om zijn lichaam voor te slepen. En 's avonds komt hij afgedraaid en uitgeput in huis. Alles doet hem zeer. Lamech zucht eronder. Onder het werk, de smart, onze handen. En soms is er de teleurstelling. Het werk is niet af. Het werk ging niet goed. Alles liep hem tegen. Herkenbaar misschien. Het werk dat veel van u kan vragen. Zeker als de jaren gaan tellen. En als het lichaam gebreken begint te krijgen. Dat het steeds zwaarder wordt om het vol te houden op uw werk. En dat u ook tegen het werk op kan gaan zien. Dat het een opgave wordt om te moeten werken. En in onze maatschappij, met al dat haantjesgedrag, Snelle jongens en carrière tijgers, kunt u misschien steeds minder meekomen. En steeds vaker holt u achter de feiten aan en kunt u het tempo niet meer bijhouden. Zeker als het werk tegenvalt, kan dat het ook extra zwaar maken. Teleurstellingen op het werk. Het plezier op de werkvloer dat wegvalt. Ook dat is niet eenvoudig. Dat hoort ook bij datgene waar Lamech van spreekt. Ons werk en de smart onze handen. Bovendien ziet Lamech een wereld voor zich waarin ziekte en dood rondgaan. Al meer dan eens heeft hij geliefden naar het graf moeten brengen. En hij heeft gezien hoe de dood levensdraden heeft afgesneden en liefdesbanden heeft doorgesneden. Elke keer als hij afscheid moest nemen, voelde Lamech iets van die pijn. En hij leeft daar niet overheen. Het drukt op hem. Het bezet hem. Het houdt hem bezig. En hij weet en voelt ook wel eens, zal ik moeten sterven. En dat besef stempelt nu heel zijn leven. Tegelijk, hij staat ook zo alleen in zijn dagen. Want daarbij komt immers dat de zonde en de goddeloosheid om hem heen schrikbarend toeneemt. Want wat zijn dat nou voor tijden waarin Lamech leeft? Het waren geen beste tijden. Kijk maar eens een hoofdstuk verder, in hoofdstuk 6. Dan lezen we in Genesis 6, het tweede vers, dat het geslacht van Zet en het geslacht van Kaïn, dat vermengt zich onder één. Wereld en kerk vloeit in elkaar over. Vers 5. De boosheid van de mensen was menigvuldig. En zelfs de Heere Jezus, die heeft gesproken over deze dagen. Als hij gaat spreken over de dagen voorafgaande aan zijn wederkomst, dan gaat hij die dagen vergelijken met de dagen van Noach, die zoon van Lamech. En dan zegt hij daarvan in Matthäus 24, want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende. De zuigkracht van de wereld was dus enorm. En van alle kanten werd er aan hen getrokken. Kerk en wereld vermengden zich. De kinderen van Zet, de kinderen van het koninkrijk, die lieten zich verleiden en verblinden door alles wat de wereld hen bood. En het verloren paradijs werd geheel en al vergeten. De aardse toekomst, die wenkte en die lokte. Men was geheel gericht op het heden. Ieder was druk met zijn eigen werk. Er werd hard gewerkt, er werd gepresteerd. Allerlei nieuwe ontwikkelingen, lees hoofdstuk 4 maar, die vonden er plaats. Maar men leefde voor hun werk en ze keken niet verder dan het hier en nu. Ze waren bezig voor vandaag en aan morgen, de eeuwigheid, dachten ze niet. Is er wat veranderd tussen de tijd van Lamech en onze dagen? Wij werken hard. We gaan voor onze carrière, voor ons inkomen, voor wat luxe. En verder kijken we niet. Onze horizon reikt niet verder dan dit leven. Toe, laten we allen eens eerlijk zijn. Hoe vaak Hoe vaak in de achterliggende week hebben wij gedacht aan onze onsterfelijke ziel? Hoe vaak in de achterliggende week, jongelui, jongens en meisjes, heb jij erbij stilgestaan dat je moet sterven? Is er niet veel te weinig? Gaan we niet vooral voor het hier en nu, waardoor de eeuwigheid uit beeld is geraakt? En dat is nou precies de tijd van Lamech. En dat is de tijd dat de rebellie, de opstand tegen God ook toeneemt. Lamech die leeft in een wereld vol haat, vol nijd, vol bitterheid en vol jaloersheid. De mensen die gaan voor zichzelf. En de mensen die zijn alleen maar bezig met zichzelf. Lamech die leeft in een wereld zonder licht en zonder troost. En Lamech die vindt in die wereld ook geen troost. Want we proeven dat in die woorden uit dat lied. We horen daarin iets van de smart van een ziel die gewond is. Lamech, die draagt een zware last met zich mee. En hij weet dat al die ellende een oorzaak heeft. De zonde. En hij ziet in dat alles daarachter de vloek van God over de zonde. Luister maar hoe hij dat onder woorden brengt in dit adventslied. Als hij het daar ook moet zeggen. De smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En hierin klinkt toch de echo door van die woorden uit Genesis 3. Zo zijt het aardrijk om uwent wil vervloekt. 1000 jaar daarvoor hebben die woorden geklonken. Maar Lamech voelt de waarheid daarvan. Hier spreekt een mens die het leven diep heeft gepeild. Hier spreekt een mens die het bestaan van ons mensen heeft doorzien. En hij is zich bewust van de oorzaak van dit alles. Zijn zonde. Zijn schuld. 1000 jaar geleden had het woord der veroordeling geklonken tot Adam. En nu is het Lamech die zich dat vloekwoord van God, mag ik het zo zeggen, eigen maakt. En hij ziet achter die ellende, achter de vergankelijkheid, ziet hij de werkelijkheid van het woord van God. Zo zijt het aardrijk om uwent wil vervloekt. Steeds weer wordt die levenslijn afgebroken. Steeds weer lijkt die doodslijn en hij stierf het te winnen. Na een leven lang van moeite, ellende en pijn, wacht dan de dood. En daarmee eindigt het. Dat breekt alles in het leven af. En steeds weer heeft Lamech dat gezien. En steeds weer ontviel een geliefde Lamech aan de dood. En zag Lamech hoe de doodsgravers ook rondgingen. En het veroordeelt hem. Het klaagt hem aan. En het stelt Lamech ook schuldig. Hij gaat er gebukt onder. Ja, hij buigt eronder. Hij buigt onder het woord Gods, onder dat woord van God in zijn veroordeling en in zijn vervloeking. Kent u iets van die nood van Lamech? Weet jij in je eigen leven iets van die worstelingen? van dit nazaad van Adam. Hebt u wel eens mogen bukken en mogen buigen onder het woord van God in zijn veroordeling? Juist als de ellende op uw ziel drukt. En als je om je heen zo ervaart de toenemende macht van de zonde. Maar ook als je in je eigen hart beziet de zonden die daar zijn. Dat je zo dikwijls weer je eigen wegen inslaat. En als u beseft dat achter al die ellende uw eigen boze, zondige hart schuilt. Ja, zo dat je het ervaart in al die smarten van dit leven, spreekt de Heere tot mij in zijn veroordeling en in zijn vervloeking. Dan valt een duisternis op de ziel. Als Gods geest u wakker schudt, ja, dan moet u het erkennen, het is allemaal mijn eigen schuld. En het lijden van deze tijd, dat komt omdat ik gedaan heb wat kwaad is in Gods ogen. En dan rijst de vraag toch op in de ziel. Wie kan mij verlossen van deze ellende? Wie brengt nou redding in deze nood? Wie is bij machte om de zonde weg te nemen? Wie kan nou die doodslijn doen verbreken en die levenslijn doen overwinnen? Wie zal er troosten? Ja, wie zal mij kunnen troosten? Dat is nou die vraag van Lamech. En dat zijn nou ook precies de vragen met Advent. Juist die worsteling, die begeert, dat verlangen naar troost, dat maakt het tot Advent. Want wat bewaart een ziel als van Lamech te midden van al die ellende nou voor moedeloosheid? En wie geeft aan zo'n Lamech nou uitzicht te midden van die diep gepeilde nood? Juist het overdenken van onze ellende, dat doet nou uitzien naar de komst van een trooster. Juist dat besef, dat legt nou dat diepe verlangen in het hart naar hem die het licht der wereld is. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Als een rijke troost voor Advent. Want van beneden is het afgesloten. En niemand is bij machte om die doodslijn af te breken en die levenslijn te doen overwinnen. Nee, redding, verlossing, dat zal bij God vandaan moeten komen. En Lamech die krijgt daar zicht op. In die donkere dagen van zijn tijd, mag als teken van hoop, mag er nou een lichtstraal gaan doorbreken in zijn hart. Eindelijk wordt hij vader. Inmiddels is hij al 182 jaar. Alleen Methusalem was ouder toen hij een kind kreeg. Het zal ook best enige zorg hebben gegeven. Zo ligt dat immers. Als de kinderzegen uitblijft. Dat geeft spanning. Stelletjes die spanningsvol uitzien naar de geboorte van een kind. Maar een zwangerschap blijft uit. Het verdriet die dat geeft en de pijn die dan wordt gevoeld. De vragen die dat met zich meebrengen. Kinderloosheid. Als een diepe wond die menig leven heeft ontwricht. En op die oude wereld van voor de zondvloed lag dat zelfs nog sterker. Want Lamech en zijn voorgeslacht zijn immers dragers van Gods belofte die eens vervuld zal worden. God heeft immers de Messias beloofd. God heeft de komst beloofd van hem die de kop van de Satan zal vermorselen. En geen nageslacht betekent geen Messias. Geen nageslacht betekent geen verlosser. Maar eindelijk is er dan toch voor Lamech die kinderzegen. En Lamech leefde 182 jaren en hij gewon een zoon. In die donkere dagen van Advent wordt een kindje geboren, een zoon. En een golf van blijdschap komt er in het gezin. Maar Lamech, die mag in dat kindje in de wieg, dat kindje dat hij in zijn armen houdt, mag hij veel meer zien dan slechts een nakomeling. De Heilige Geest laat hem verder blikken. En hij mag ver vooruit zien. Ver vooruit. Duizenden jaren. Dat blijkt al in de naam die hij geeft aan dat kind. Noach. Noach, die naam betekent rust. Rustaanbrenger. Van dat kindje, van deze rustaanbrenger, van deze Noach, zingt Lamech. Deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En in de grondtekst staat het eigenlijk nog veel treffender, omdat daarin een woordspeling blijkt tussen dat werkwoord troosten en die naam Noach. Maar er lag dus al eeuwenlang die belofte van de komst van de Messias. Van hem die zal verlossen van de vloek die op de aarde rust. En nu juist de geboorte van dit kind verbindt Lamech des te sterker aan het belofte woord van God. Dat kindje in zijn armen wakkert de hoop aan. Lamech, die ziet de komst van zijn zoon in het licht van die moederbelofte. En aan die belofte krijgt Lamech, mag ik het zo zeggen, vat. Met die belofte wordt Lamech werkzaam. Die kleine pasgeboren Noach doet Lamech uitzien naar de vervulling van Gods belofte. Die slangenvertreder, die zondevernieler, de vloekwegdrager, degene in wie die moederbelofte ook werd vervuld. Zo ziet dus de geboorte van dit kind, ziet heen en ziet uit naar de komst van het beloofde zaad van de vrouw. Want in het geslachtsregister van de Heere Jezus komen deze naam ook tegen. Die naam van Noach. Als we denken aan het evangelie, naar de beschrijving van Lucas, waar dat geslachtsregister van de Heere Jezus wordt beschreven, dan lezen we daar in Lucas 3, vers 36 ook die woorden. De zoon van Noé, de zoon van Lamech. De komst van Noach wijst dus heen naar hem die komen zal, Jezus Christus. En ziet u, met de geboorte van Noach zet God tegenover de vloek die er ligt op het aardrijk, zet hij zijn zoon die de vloek zal wegdragen. Tegenover de donkerheid van die dagen zet God zijn zoon die het licht der wereld is. Tegenover de zonden in die dagen zet God hem die aan al Gods gerechtigheid volkomen genoeg heeft gedaan. En tegenover de schuld die er ligt op het mensengeslacht, zet God nou hem die alle schuld zal betalen. En midden in de nood en in de dood van zijn bestaan Mag Lamech in dat jonge leven, in die Noach, mag hij de drager van Gods belofte ontvangen. En het licht van Gods genade breekt door die duistere nacht heen. God zal zijn beloften vervullen. En Lamech mag zien op de beloofde die eenmaal komen zal. Meer dan 1000 jaar. Adam, Lamech, Noach. Heeft die belofte geklonken. Al meer dan 1000 jaar. Heeft ook die doodslijn velen uit het leven weggenomen. En al meer dan 1000 jaar. Leek de wereld weg te zinken in een diep verderf. Maar dwars. Door de opstand van de zonde heen zal het beloofde zaad komen. En te midden van alle ellende zal deze troost geven. Het licht van Gods genade en van Gods beloften dringt door in die babykamer in dat huis van Lamech. En het geeft Lamech een dieper zicht op de voortgang van het verbond der genade. Het is alles onderweg naar kerst. Naar het kind van kerst. Gods beloften, ja, die worden heerlijk vervuld. En hij zendt een verlosser naar een wereld verloren in schuld. Advent werkt heen naar kerst. Nee, het is kerst toch niet. Want Noach zelf is de trooster niet. Noach zelf brengt de rust niet aan. Hij zal de dood niet overwinnen en hij zal de kop van de Satan niet vermorselen. Noach zelf die kan de vloek niet wegnemen. Is ook wel gebleken, want aan Noach zelf kleefde ook de smet, de schande en de smaad van de zonde. Ook in zijn leven lagen er overtredingen die hem schuldig hebben gesteld voor Gods aangezicht. Maar Noach, die werd gered door het oordeel heen. Noach is wel het bewijs dat God zijn belofte vervult. Want uit dat geslacht van Noach zal in de volheid van de tijd de verlosser worden geboren. Jezus Christus, het zaad van de vrouw, is die de kop van de Satan ook zal vermorselen. Hij die zal indalen in de wateren van Gods oordelen. Over hem zijn de golven en de baren van Gods toorn uitgegoten. En hij heeft de verzoening met God verworven. Ja, daarvoor heeft hij die pijnlijke smarten van het aardrijk ook moeten dragen. Toen hij die pijnen heeft geleden, toen hij die slagen ontving en die doornenkroon op zijn hoofd werd ingedrukt. Hij daar aan het kruis, de vloek die lag op het aardrijk, de vloek die daar lag op zondaren, heeft weggedragen. En die kleine Noach in de armen van Lamech, die wijst nou heen naar hem, Jezus de Christus. En hij heeft voor een opgejaagd volk, heeft hij rust verworven. En hij heeft gezorgd voor troost in levenssmart. Zie daarom toch op hem. Ja, zie op hem in al uw smarten. In al je pijn. In het donker van je leven. In de eenzaamheid van je bestaan. Als u gebukt gaat onder de zwaarte van Gods toorn. Ja, en als de zonde je aanklagen. Hij is het die troost. En hij is het die de rust aanbrengt. En hij verlost van de vloek die er van jongs af aan ligt op een mens. En hij is het die schoon wast van alle ongerechtigheden. Lamech, die mag daar zicht op krijgen. En hij mag het geloof beoefenen in de beloften van God. Nee, niet dat daarmee direct alles helder en klaar voor hem lag. Er was voor hem ook nog zoveel verborgen. Maar daarin stemt toch elk geloofsleven, hoe klein en hoe zwak het ook is, toch ook in overeen. Dat het zich geheel en al richt op Gods beloftewoord, dat vast en zeker is in de Heere Jezus Christus. O ja, het kan aangevochten. Het kan bestreden zijn. En toch aangewezen op dat belovend spreken van God. Al is het dan misschien vrezend. En is het misschien bevend. En is er zoveel in jezelf wat je ervan dreigt te weerhouden. Maar toch, dat belovend spreken van God wat de doorslag mag geven om te gaan. Want Gods belofte, ze zijn geen loze klanken of holle frazen. Nee, Gods belofte die hun zekerheid, die hun vastheid vinden in de Heere Jezus Christus. En daarmee zijn die beloften Gods ook liefelijke klanken van het evangelie. Ze zijn een kracht Gods tot zaligheid. Beloften die op je voorhoofd staan geschreven. Belofte. De jongelui ook aan jullie, die in de doop aan jullie zijn toegezegd. En al die beloften die Christus als inhoud hebben. En daar strekt zich dan toch een hart naartoe. En daar richt toch de ziel van zo'n Lamech zich op. Al kan de weg hier door het donker en door het duister heen gaan. Al kan de ellende van het leven zoveel donkerheid ook op het hart leggen. Toch mag daar die adventsverwachting zijn. En dat adventsleven dat zich vastklemt aan het belovend spreken van God. Mag u daar nou ook van weten. Door die dankere nacht van zonde en schuld heen, dat u God mag vastgrijpen. Zijn belofte wordt. Al blijven de stormen komen, en al blijft de wind dan ook loeien, toch uitgaan op dat belofte woord Gods, dat een kracht Gods is tot zaligheid. Beseffend en belevend dat er in Christus alleen een volheid van heil ligt. Zo was dat nou in het leven van Lamech. Midden in dat stervensregister van Genesis 5 mag dan iets oplichten van hem die het leven is en die gekomen is om zijn volk te troosten. Balsem in de wonden en heling van alle smart. Dat ligt nou alles in Christus. Ik las het eens ergens bij iemand die dat beeld gebruikt. En dat beeld snappen jullie ook, jongens en meisjes. Stel je voor dat je op het schoolplein gevallen bent. Tijdens een spel gleed je uit en heb je een flinke bloedende wond. Thuis maakt je moeder dan die wond schoon en heeft ze een grote pleister die ze over die wond heen plakt. Die pleister die is veel groter dan de wond, waardoor het bloeden ook snel stopt. Nou, zo is nou, mag ik het zo zeggen in alle eerbied, de pleister van het evangelie is veel groter dan de wond van de zonde. Die zondewond, oh, wat kan die bloeden, wat kan die ook irriteren, wat kan die ook etteren. maar de pleister van het evangelie, Christus Jezus, mag worden verkondigd. En hij is de geneesheer die elke wond ook kan helen. En richt dan uw oog op hem alleen. Want rust voor uw ziel vindt u alleen in Christus. En hij alleen schenkt ook troost voor het hart. En hij balsemt de wonden. En hij heelt alle smart. En hij is het die ons toeroept, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem dan uw toevlucht tot hem. Dan straks, eenmaal, om in die beeldspraak te blijven, de wateren van Gods toorn het aardrijk zullen bedekken. En God gericht zal uitoefenen als hij terugkomt en recht zal spreken. Dan ligt er alleen troost en ligt er alleen veiligheid in die ark Jezus de Christus. Want rust en veiligheid is alleen te vinden in zijn borgwerk. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, geef toch dat het zo mag zijn met die woorden van die 146e psalm. Door de nood gedreven tot hem ons mogen begeven. Om troost, om rust, om licht. O geef, Heere, dat wij het adventslied van Lamech mogen zingen in de bastonen van de verootmoediging, maar ook met die jubeltonen van de vertroosting. Opdat we verstaan waar het aardrijk vervloekt is om onsentwil, dat gij en gij alleen hebt gezorgd voor een die waarlijk troosten kan. De meerdere Noach, u, o Heere Jezus Christus. Wilt u zo met ons zijn? Het verdere van deze dag, gedenk de kinderen op de zondagsschool, allen die ook leiding hebben te geven, wilt u ook vanmiddag weer samenbrengen in uw huis, rondom uw woord. Vergeef wat zondig was, wat van u was, bekroon het met uw zegen. Om Christus wil. Amen. We gaan nog zingen uit de 71ste psalm en daarvan het 16e vers. Gij zult met luister mij omringen, mij troosten in mijn smart. Dan zal ik blij van hart met luid en harp uw goedheid zingen. Vers 16 van 71. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.